Deze vanavond Exodus 1. Exodus 1 is de schriftlezing in deze avonddienst.
Dit nu zijn de namen van de zonen van Israël, die in Egypte gekomen zijn met Jacob. Zij kwamen erin, elk met zijn huis. Ruben, Simeon, Levi en Juda. Issachar, Zebulon en Benjamin. Dan en Naftali, Gad en Aser. Al de zielen nu die uit Jacobs heup voortgekomen zijn, waren 70 zielen. Maar Jozef was in Egypte. Toen nu Jozef gestorven was en al zijn broeders en al dat geslacht, zo werden de kinderen van Israël vruchtbaar en wiesen overvloedig. En zij vermeerderden en werden gans zeer machtig, zodat het land met hen vervuld werd. Daarna stond een nieuwe koning op over Egypte, die Jozef niet gekend had. Die zei tot zijn volk, ziet, het volk van de kinderen van Israël is veel ja machtiger dan wij. Kom aan, laat ons wijselijk tegen hetzelfde handelen, opdat het niet vermenigvuldigen en het geschieden als er enige krijg voorvalt, dat het zich ook niet vervoegen tot onze vijanden en tegen ons strijden en uit het land optrekken. En zij zetten oversten van schattingen over hetzelfde om het te verdrukken met hun lasten. Want men bouwde voor Farao schatsteden, Pithom en Raamses. Maar hoe meer zij het verdrukte, hoe meer het vermeerderde en hoe meer het wies, zodat zij verdrietig waren vanwege de kinderen van Israël. En de Egyptenaars deden de kinderen van Israël dienen met hardigheid, zodat zij hun het leven bitter maakten met harde dienst, in leem en in tichelstenen, en met alle dienst op het veld, met al hun dienst, die zij hen deden dienen met hardigheid. Daarenboven sprak de koning van Egypte tot de vroedvrouwen van de Hebreeënen, van wie de ene naam Sifra en de naam van de andere Pua was, en zei, wanneer gij de Hebreeën in het baren helpt en ziet haar op de stoelen, is het een zoon, zo dood hem, maar is het een dochter, zo laat haar leven. Doch de vroedvrouwen vreesden God en deden niet, gelijk als de koning van Egypte tot haar gesproken had, maar zij behielden de knechtjes in het leven. Toen riep de koning van Egypte de vroedvrouwen en zei tot haar, waarom hebt gij lieden deze zaak gedaan, dat gij de knechtjes in het leven behouden hebt? En de vroedvrouwen zeiden tot Farao, omdat de Hebreeën niet zijn gelijk de Egyptenaar, de Egyptische vrouwen, want ze zijn sterk. Eer de vroedvrouw tot haar komt, zo hebben zij gebaard. Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed, en dat volk vermeerderde, en het werd zeer machtig. En het geschiedde, terwijl de vroedvrouwen God vreesden, zo bouwde hij haar huizen. Toen gebood Farao aan al zijn volk, zeggende, alle zonen die geboren worden, zult gij in de rivier werpen, maar al de dochters in het leven behouden.
Ik zeg prediking, en dat schept dan meteen ook verwachting van het thema en de puntverdeling. Maar ik ben vanavond door uw kerkraad uitgenodigd om eigenlijk ook het kader neer te zetten van de komende bijbellezingen die, zo God het geeft, ook het bijbelboek Exodus zullen behandelen. En dat vraagt om een iets andere aanpak dan dat normaal gesproken in een prediking ook verwacht mag worden. Dan formuleer je een thema, puntverdeling, dat is meteen ook de structuur voor de prediking en die ontleent je dan aan de tekst. Dat geeft voor u ook het gemak om het op de voet te kunnen volgen als het goed is. En dat kadert dan ook meteen de boodschap in. Maar goed, we staan vanavond voor de taak om een soort kader neer te zetten voor de komende avonden. En daarom moet u vanavond het zonder thema en prediking doen. Wellicht al luisterend dat we aan het einde van deze preek, laten we het toch maar een preek noemen, dat we het aan het einde van deze preek ook in een korte thema boodschap van dit Bijbelboek kunnen formuleren. En dat dat meegaat ook de komende maanden samen met u mee. Wanneer u verder ook vanuit het Bijbelboek wordt onderwezen door andere dienaren van het woord. Het uitgangspunt voor de verkondiging van Gods woord vanavond is wat de farao zegt. En die slaat de spijker op de kop als het gaat om de boodschap van het Bijbelboek Exodus. Hij doet dat in vers 10. En ik wil dat vers met u lezen voorafgaande aan de uitleg van de schrift. Dan zegt de farao tegen zijn volk, dus tegen de Egyptenaren, komt aan. Laat ons wijzelijk tegen het, dat is Israël, handelen, opdat het volk niet vermenigvuldig en het geschieden als er enige krijg voorvalt, dat het zich ook niet vervoegen tot onze vijanden en tegen ons strijden en uit het land optrekken. Wel, met deze woorden die de farao tot zijn volk spreekt, begint een gruwelijke geschiedenis. Als je het voor jezelf probeert voor te stellen wat eigenlijk deze boodschap inhoudt en hoe dat door de farao heel concreet wordt uitgewerkt, dan ontkom je niet aan de woorden dat er sprake is van een vorm van genocide, volkerenmoord. Dat woord genocide bestond in deze tijd nog niet. Maar in ieder geval wordt wel duidelijk dat de farao het gemunt heeft op de ondergang van het volk Israël. Eerst doet hij dat heel bedekt door de vroedvrouwen opdracht te geven om op het moment dat zij geroepen worden bij het kraambed van een Israëlitische vrouw en ze tijdens het baren zien dat er een zoontje wordt geboren, een jongetje wordt geboren, geen seconde moeten aarzelen, maar zodra het maar even kan dat jongetje ook mee te nemen, weg uit de armen van moeder en zo snel als dat het kan het kindje ook te werpen in het water van de Nijl. Vader is er natuurlijk niet bij, want die moet ondertussen hard werken. De mannen zijn gedegradeerd tot slaven. En farao is het niet gelukt om door middel van hard, lang, zwaar werken dit volk uit te mergen. De opzet was dat de mannen van Israël zich eerst letterlijk moesten doodwerken. En dat wanneer ze zo vermoeid thuis kwamen, ze misschien wel zonder eten, oververmoeid direct in bed ploften. En 's morgens vermoeid weer opstonden om in de vroege morgen zich weer te vervoegen op de werkplaats. Voor die twee grote steden, Ramses en Python, steden die bedoeld zijn, beoogd zijn om grote voorraden op te slaan. Voorraadsteden in het Rijk van de Egyptenaren, dus met grote gebouwen, grote loodsen. Hegen net door de stad, zodat het vervoer ook goed kan plaatsvinden. Wel, dat vereist dus zwaar werk. Deze mannen worden daarvoor opgeroepen. Ze worden gedwongen door slavendrijvers. De Bijbelschrijver gebruikt daarvoor ook een zwaar woord. Niet zomaar werkmannen, voormannen, maar slavendrijvers die de bevoegdheid hebben gekregen, de ruimte hebben gekregen om deze mannen, als het moet, als ze dat zouden willen, ook dood te knuppelen of dood te slaan. Het is net hoe ze dat dan ook willen en wanneer ze dat willen, daar wordt niet naar gevraagd. Ze hoeven daar geen verantwoording voor af te leggen. Alles staat in het teken van de ondergang van dit volk. Maar na verloop van tijd wordt het farao en zijn knechten duidelijk dat het eigenlijk wel averechts lijkt te werken. Hoe harder de verdrukking, hoe explosiever de groei van het volk Israël. En dan komt fase 2 in het plan van farao, namelijk de opdracht aan de kraamvrouwen om de jongetjes weg te nemen uit het kraambed van hun moeder en ze te werpen in het water van de Nijl. Waarom op deze manier kleine kinderen om het leven brengen? Wel, dat heeft meteen ook een soort religieus karakter. Ik denk dat dat wel aan de orde komt op het moment als de 10 plagen in Egypte worden behandeld, maar de Nijl wordt door de Egyptenaren ook gezien als een godin. Vruchtbaarheid. En aan deze godin van de vruchtbaarheid worden de jongetjes, waarvan dus het voortbestaan van het volk is afhankelijk is, in de lijn van de mannen wordt het volk voortgeplant in deze wereld van het oude nabije oosten, waardoor dus de jongetjes worden geofferd aan deze godin van Egypte. Het is meer dan alleen maar een moord, het heeft ook een religieus karakter, kinderoffers. Maar al snel komt de farao erachter dat ook dat plan mislukt. En dan blijkt trouwens ook dat hij een held op sokken is. Hij liet eerst vrouwen, dat was tenminste de opzet, het vuile werk opknappen. Maar deze vrouwen vrezen God, zo staat er, daar komen we straks nog op terug. Deze vrouwen vrezen God, weigeren om die opdracht uit te voeren. Ze doen net alsof ze te laat komen bij het kraambed en als ze daar al zijn, dan is het kindje al geboren. Dan zitten deze vrouwen al rechtop in bed en ze weigeren hun zoontje af te geven aan de kraamvrouw en die gaan dan met onverrichte zaken weer naar huis. Zo spiegelen deze kraamvrouwen de farao voor. En dan werpt deze man meteen ook zijn masker af. Tot nu toe was het allemaal heel bedekt, niet openlijk. Tot nu toe was het allemaal heel schijnheilig. Het mocht niet echt zichtbaar worden onder het volk, ook niet onder de Egyptenaren, wat voor verschrikkelijke tragedie zich zou afspelen in die landstreek, in de Nijldelta, in Gozen, waar het volk Israël is gelegerd. Maar nu zet deze man zijn masker af en geeft haar openlijk het bevel om deze jongetjes ook om het leven te brengen. Wel, als je dat op jezelf laat inwerken, wat er allemaal gebeurt en wat deze man voor ogen heeft, dan is het gewoon gruwelijk. En je probeert je dat concreet voor te stellen. Welke man haalt het in zijn hoofd om een pasgeboren babytje weg te rukken buiten de armen van een moeder? En die zonder na te denken dat kindje te gooien in het water. Wie doet zoiets? Wie haalt zoiets in zijn hoofd? Maar, en daar begint de boodschap van Exodus. Wij kijken met onze ogen tegen deze gebeurtenis aan. Met de ogen van mensen uit 2024 opgegroeid in het Rijke Westen. Wij zijn opgegroeid met de gedachte van mensenrecht, oorlogswetgeving. Ik liet net het woord genocide vallen. Nou, dat heeft ook meteen een bepaalde klank. Daarvoor hebben we een tribunaal in Den Haag opgericht, waar misdadigers die genocide hebben gepleegd voor worden gedaagd en veroordeeld worden. Maar dit is de wereld van het oude Nabije Oosten. En in deze wereld is dit normaal. Ik zal u vanavond niet gaan lastigvallen, ook niet vermoeien met allerlei teksten uit de wereld van het oude Nabije Oosten, de wereld waarin Egypte is en waarin Israël opkomt. Ik zal dat ook niet doen omdat u dan gruwt van alle taferelen die in deze teksten worden geschilderd, maar het is een wereld vol anarchie, vol verwording, vol geweld, vol bloedvergieten. En zeker wanneer het gaat om een volk dat zich bedreigd weet, want dat voelt de farao samen met zijn Egyptenaren zich bedreigd weet door een ander volk. Om dat gevaar te voorkomen wat de farao voor ogen ziet, namelijk dat ze zometeen overweldigd gaan worden door het grote aantal Israëlieten dat steeds meer en meer begint te groeien. Dat wordt een machtsfactor in zijn eigen rijk. Maar ook om te voorkomen dat dit volk een soort vijfde kolon, een paard van Troje wordt. Stel je voor dat vanuit het zuiden, waar regelmatig volkeren het Egyptische Rijk binnenvallen, ook een leger in opkomst is en de Israëlieten hun kans schoon zien om samen te spannen tegen de farao en zijn soldaten, dan wordt dit Egyptische Rijk van het toneel gevecht. En dat is de angst van de farao. En als je tegen die achtergrond gaat lezen, tegen de achtergrond van de wereld waarin dit plaatsvindt, vol gruwelijkheden, vol geweld, ook tegen kinderen, juist tegen kinderen en tegen vrouwen en tegen kwetsbaren. Dan krijgt deze geschiedenis opeens een hele andere betekenis. Want wat gebeurt hier eigenlijk in Exodus 1? Deze taferelen die zich afspelen binnen het Egyptische Rijk worden door de Bijbelschrijver, die daarin geleid wordt door de Heilige Geest, geplaatst in een perspectief. Er wordt betekenis gegeven aan het lijden. En daarvoor moeten we allereerst eens gaan letten op een paar opmerkelijke momenten hier in dit eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Exodus. Ik zal ze niet allemaal met u nalopen, maar ik wil wel bij een paar van die momenten mijn vinger leggen en zo de stap gaan maken ook naar de lijnen die vanuit dit eerste hoofdstuk worden uitgezet en meteen daarin ook een kader geven voor de verkondiging van het Bijbelboek Exodus. Het eerste wat opvalt als je dit gedeelte gaat lezen met de bril van de wereld van die dagen, is dat farao eigenlijk een heel merkwaardig besluit neemt. Normaal gesproken, het kwam wel vaker voor dat een volk een bedreiging ging vormen voor een ander volk en dat die binnen een rijksgebied samenstonden en de een de ander naar het leven staat, is dat farao niet het besluit neemt om het volk eruit te zetten, buiten de grenzen van zijn land. En wat nog merkwaardiger is, als we dan toch even dit gedeelte lezen met de bril van die tijd, is dat farao niet zijn leger mobiliseert en meteen korte metten maakt met dit volk. Massamoord. Een volksgericht. Dat zou niet de eerste keer zijn in deze tijd. Het zal ook niet de laatste keer zijn. Het kwam wel vaker voor. Zeker wanneer stammen elkaar naar het leven stonden. En er gevochten werd om de macht. Dan kende de een geen genade met de ander. Want zodra je een paar in het leven liet, was de kans heel groot dat die later terugkwamen om zich te wreken. Farao neemt dus een besluit wat in deze tijd uitzonderlijk is. Hij laat het volk in leven. En probeert op die manier als het ware het gevaar in te dammen. Dat is het eerste wat opvalt. Hij laat het volk in leven. En daarmee doen we niets af aan het verschrikkelijke lijden wat Israël treft. Namelijk dat kindertjes om het leven worden gebracht. Maar het is wel iets wat opmerkelijk is. Het tweede wat opvalt is dat de Bijbelschrijver ook wel een bijzondere uitdrukking gebruikt om de groei van het volk Israël te omschrijven. Kijkt u maar mee, vers 7. Daar staat, zo werden de kinderen Israëls vruchtbaar en wiesen overvloediglijk. Dat tweede woord, en wiesen overvloediglijk, dat wordt in het Oude Testament eigenlijk nooit voor mensen gebruikt. Maar altijd voor planten. Vooral die planten die als het ware zo snel als dat ze kunnen zich vermenigvuldigen. Wij vinden die planten dan vaak onkruid en je hebt dan je tuintje gewiet en je draait je om en je ziet daar nog wat staan. Je plukt dat weg. Als er opeens weer een regenbui overheen gaat voordat je er erg in hebt, je hoeft maar met je ogen te knipperen bij wijze van spreken, dan zie je opeens die groene sprietjes links en rechts weer in je tuin opduiken en dan begint het weer van vooraf aan. Onuitroeibaar, zeggen we dan. Wel, dat is de achtergrond, dat klinkt door in dat woord wiezen. Een explosieve groei tegen de verdrukkingen. Er is naast deze plaats in Exodus 1 nog maar één andere plaats waar dit woord wel wordt gebruikt voor mensen. En dat is aan het begin van de schepping. Als de Heere aan Adam en Eva de opdracht en in die opdracht ook de zegen geeft om zich te vermenigvuldigen. Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt u. Als teken van die zegen zien we dan vervolgens dat het aantal mensen ook begint te groeien in de loop van het Bijbelboek Genesis. Wel, aan het begin van de schepping gebruikt de Heere dat woord. En aan het begin van het volksleven van Israël gebruikt de Heere dit woord. En het is farao die zonder dat hij voor de rest dat kan benoemen en naam kan geven, dat ook direct opmerkt. In tegenstelling met de verwachtingen die farao en zijn adviseurs en leidinggever aan het Hof van Egypte hadden, namelijk dat ze door een ijzeren knoest en een zware slavenarbeid dit volk klein konden krijgen en die grote snelle groei van Israël werd afgeremd, het liefst ook werd ingedampt, groeit dit volk tegen de verdrukking in. En dat moet bij de Bijbels, dat moet bij farao meteen ook een vraag oproepen, hoe kan dit? Wie zit achter deze groei? En met het stellen van die vraag zit ik meteen ook bij het derde opvallende in het Bijbelboek, namelijk de eerste keer dat God in dit Bijbelboek wordt benoemd. Dat is niet aan het begin in de eerste vers en dat valt al op. Normaal gesproken in een Bijbelboek valt de naam van de Heere voor het eerst. Of heel snel na de eerste versen, immers het is het woord van God. Maar Exodus in een van de weinige uitzonderingen waar de naam God pas veel later valt. Bijna aan het eind van dit hoofdstuk, kijkt u maar even met me mee. Als deze kraamvrouwen, de Hebreeuwse kraamvrouwen, ter verantwoording worden geroepen bij de farao, dan valt de naam van de Heere voor het eerst in vers 17. Doch de kraamvrouwen vreesden God. En de tweede keer is in vers 20. Daarom deed God aan de kraamvrouwen goed. Dat is niet toevallig. Dat de naam van God voor het eerst wordt genoemd bij het kraambed. Terwijl het beleid van farao is om alle pasgeboren jongetjes om het leven te brengen. Zien we dat over de kraambedden van Israël de schaduw van God valt. Hij beschermt het leven. Het laatste wat opvalt. En ik moet u dan eigenlijk ook teleurstellen meteen. Omdat dat in onze Nederlandse vertalingen helaas is wegvertaald. Maar het is misschien wel het belangrijkste woord van het hele Bijbelboek, Exodus. Dat is het eerste woord van Exodus 1. Laten we eerst maar eens lezen in onze vertaling. En ik denk dat dat ook in de andere Nederlandse vertaling, ik heb ze niet allemaal op dit punt gecontroleerd, is wegvertaald. Er staat, dit nu zijn de namen van de zonen van Israël. Letterlijk staat er iets anders. Er staat, en die namen. Van de zonen van Israël. En, dat kleine woordje en, is het belangrijkste woordje van Exodus. Waarom is dat het belangrijkste woord van het hele Bijbelboek Exodus? Wel omdat het dit Bijbelboek Exodus direct verbindt met het voorgaande Bijbelboek Genesis. En daarmee geeft de Bijbelschrijver, wie Exodus geschreven heeft, dat weten we niet, maar daarmee geeft de Bijbelschrijver meteen ook een signaal af. Wat nu gaat komen, vanaf Exodus 1 vers 1, moet je steeds lezen tegen de achtergrond van het Bijbelboek Genesis. Dus om Exodus te kunnen begrijpen, ook straks met de 10 plagen en met de uittocht en met de woestijntocht, zal er ook als het goed is in de komende maanden in de prediking verwezen moeten worden naar het Bijbelboek Genesis. En dat doet de Bijbelschrijver trouwens al meteen aan het begin ook van dit hoofdstuk. Niet alleen door het woordje en te gebruiken, maar ook meteen door in te zetten met de namen van de zonen van Israël. En dan zegt de Bijbelschrijver, vers 1, die in Egypte gekomen zijn met Jacob. En dat verklaart dan ook meteen waarom de naam van Jozef niet wordt genoemd in die rij van namen van zonen van Jacob, want die was al in Egypte. Onderkoning geworden van het Egyptische Rijk. Maar met die uitdrukking aan het begin van het Bijbelboek Exodus wil de Bijbelschrijver als het ware zeggen, u herinnert zich toch nog wel wat in het laatste hoofdstuk van Genesis en die hoofdstukken die eraan vooraf gingen, is neergezet, beschreven is, namelijk de tocht van Jacob naar Egypte. Hoe hij met 70 man uiteindelijk in Egypte arriveerde omdat hij uitgenodigd werd door zijn zoon Jozef, die onderkoning was geworden van Egypte. Als een familie kwamen ze binnen. Jacob en zijn zonen. Maar hier in de Bijbel valt dan opeens die omslag op, dat vanaf Exodus 1, hoofdstuk, 1 vers 1 niet meer gesproken wordt over de familie van Jacob. Vanaf nu is het steeds in het hele Bijbelboek Exodus het volk Israël. Het wordt dus van een familie een volk. En die overgang van familie naar volk voltrekt zich hier in Exodus 1. tegen de verdrukking in, tegen de haat in, tegen de moordplannen van Farao in, groeit deze familie in zeer snelle tijd explosief uit tot een machtig, groot en talrijk volk. Dat een bedreiging begint te worden, tenminste zo kijkt Farao er tegenaan, voor de Egyptenaren. En dan zitten we meteen ook op een hele andere laag in de schrift. Met wat we nu hebben samen hebben vastgesteld, wordt duidelijk dat die gruwelijke gebeurtenissen van de kindermoord door de Bijbelschrijver in een kader worden geplaatst. In een Bijbelskader. In welk kader? In het kader van belofte naar vervulling. Want wanneer wij zo rustig aan het rondkijken zijn in Exodus 1 en een aantal van die momenten met elkaar hebben gesignaleerd, luisterend naar de schrift, dan beginnen allemaal lampjes op te lichten. Lampjes die wijzen naar het handelen van de Heere. En vooral die twee lampen komen keer op keer terug, namelijk de lamp van de belofte van Abraham, aan Abraham van een nageslacht, een volk. En de belofte van het land. Het beloofde land. Het Bijbelboek Genesis zien hoe de Heere eerst met één begon. God riep Abraham uit Ur de Chaldeeën. En hoe dit kinderloze echtpaar Abraham en Sara in de weg van een wonder één kind kreeg. Isaac. En hoe Isaac opnieuw in de weg van een wonder samen met Rebecca tweeling kreeg, Esau en Jacob. En hoe de Heere met Jacob alleen verder ging. En dwars door de verwording van het huwelijksleven van Jacob aan hem zonen gaf. In het Bijbelboek Genesis wordt duidelijk dat dat gezin van Jacob uitgegroeid is tot een volk. En keer op keer zien we dan dat patroon. Dat de belofte die God heeft gegeven aan Abraham, Isaac en Jacob, namelijk aan hun talrijk nageslacht heeft toegezegd. Dat die belofte alleen in de weg van verdrukking, tegenstand en het wonder tot vervulling gaat komen. Wel, dat patroon wat we in het Bijbelboek Genesis zien aftekenen, zien we hier in Genesis 1, Exodus 1 in de volgende hoofdstukken opnieuw zichtbaar worden. In Genesis 1 binnen het verband van een gezin. En in Genesis binnen het verband van een gezin en in Exodus binnen het verband van een volk. Maar met dat de Heere op dit moment ook zo het leven van de aartsvaders en op dit moment ook het leven van Israël gaat ordenen aan de hand van een belofte die door God vervuld gaat worden in de weg van een wonder, geeft de Heere meteen ook betekenis aan de gebeurtenissen. Want waarom haat Farao eigenlijk dit volk? Wat zit daarachter? En die vraag gaat nog meer spelen trouwens, gemeente, als u weet dat het volk van Egypte ook bestaat uit allerlei kleine verschillende volken. Ja, we hebben dat tegenwoordig keurig opgedeeld in landsgrenzen. En zeker de koloniën in Afrika met die rechte lijnen. Je kan zien aan de land van de grens, aan de hand van de kaart dat het lineaaltje gebruikt is, rechte grenzen. Zo in Noord-Afrika, met alle gevolgen van dien waar we vandaag de dag mee te stellen hebben. Maar in deze tijd en in deze wereld heeft een volk nooit één stam, maar altijd meerdere stammen. Men is gewoon om te kunnen gaan met verschillende volkeren binnen één verband. Waarom haat Farao dit volk? Wel, de Bijbelschrijver geeft daar verschillende woorden aan. Kijkt u maar even met me mee. Als de farao opstaat, vers 8. Dan zegt de Bijbelschrijver dat hij Jozef niet gekend had. Een uitdrukking die je in eerste instantie natuurlijk letterlijk moet opvatten. Jozef is al lang overleden, honderden jaren geleden. Maar in die uitdrukking zit iets meer dan alleen maar ze kenden elkaar niet. Je mag deze uitdrukking ook zo lezen. Hij erkent Jozef niet. Wat erkent hij van Jozef niet? Wel wat Jozef voor het volk Egypte heeft betekend. Natuurlijk weet deze farao van het bestaan van Jozef. Hij komt de kinderen van Jozef tegen en hij is daar bang voor. De eerste vraag die je dan toch stelt is, wat is dat voor een volk? En als farao die vraag stelt in zijn hof, dan worden daar de archieven geopend. De Egyptenaren hadden een geweldige bibliotheek. Dan worden die archieven geraadpleegd. Dan kijkt men terug in de geschiedenis. Nou, dat heeft te maken met een zekere Jozef die onderkoning is geweest van Egypte. Waarom is die Jozef onderkoning geweest in Egypte? Wel, de man deed goed voor ons volk. Hij voorzag een zware hongersnood en spaarde ons door met een vooruitziende blik. Ja, dat had ook te maken met de God van Jozef. Waardoor Jozef de gaven had om dromen te kunnen vertellen. Uit te kunnen leggen wat er in de toekomst stond te gebeuren. Dat heeft allemaal te maken met dit volk wat nu in Gozen woont. Een herdervolk. Dat verklaart ook meteen waarom dat volk daar woont, in die streek, en niet verspreid is over het hele land Egypte. Daar hebben ze toestemming van gekregen, van een van uw voorgangers, o machtige farao. Maar farao erkent de goedheid van Jozef niet. Tegenover die goedheid, de zegen die Jozef was voor het volk van Egypte en de zegeningen die Egypte ontving vanwege de aanwezigheid van het volk Israël in hun midden, tegen die goedheid gaat farao in. En hij geeft dan twee redenen om ook duidelijk te maken wat hem beweegt om dit volk als het kan op een hele slinkse manier, op een hele laffe manier, op een hele lage manier om het leven te brengen. Hij zegt in vers 10, komt aan, laat ons wijzelijk, dus met verstand, met beleid tegen dat volk handelen, opdat het niet vermenigvuldig. En nu gaat er een lampje op branden. Wat had God gezegd tegen Abraham? Dat zijn zaad zich zal vermenigvuldigen, talrijk zal worden als de sterren aan de hemel en het zand aan de zee. En als het geschiet, dat is de tweede reden, als er enig krijg voorvalt, het zich ook niet vervoegen tot onze vijanden, het tegen ons strijden, en dan begint het tweede lampje te branden, en uit het land, let u even op dat woord, optrekken. Optrekken. Vanuit Egypte trek je op naar het beloofde land Israël. Je gaat niet naar beneden, dan zit je in Ethiopië. Je gaat niet naar achteren, dan zit je in Libië. Nee, je trekt op naar het beloofde land. Is farao zich ervan bewust dat hij met deze twee redenen meteen ook twee beloften van God in de mond neemt? Ik weet het niet. De Bijbelschrijver legt er wel de vinger bij. En daarmee legt de Bijbel iets van de diepere motieven van deze farao open. Het gaat niet alleen om macht in Egypte. Om bloedvergieten. Om haat. Nee, de haat richt zich tegen het volk van Gods belofte en tegen het land van Gods belofte. En dan zit het opeens midden in actualiteit, toch? Waarom wordt het Joodse volk gehaat? Waarom zeiden de mensen tot en met 1948 uit ons land wegwezen? En waarom zeggen we vanaf 1948 uit jullie land de zee in? Waarom krijgt die haat tegen het Joodse volk ook zo vaak een religieuze dimensie, ook vandaag de dag? Nou, dat heeft hiermee te maken met de belofte. Met de God van dat volk. Met de belofte die de Heer aan Abraham had gegeven, namelijk dat in hem en in zijn nageslacht alle volkeren der aarde gezegend zullen worden. En dat de vervulling van die belofte zich zal voltrekken op Sion, de plaats waar het kruis van Jezus Christus heeft gestaan, waar hij geleden en gestorven is als de koning der Joden, maar om gerechtigheid aan te brengen, niet alleen voor het Joodse volk, maar ook voor de andere volkeren. We zien hier in het Bijbelboek Exodus dat de schrift gebeurtenissen duidt aan de hand van belofte. En daarmee wordt niet alleen betekenis gegeven aan het optreden van Farao, zodat we langzaam maar zeker ook zicht gaan krijgen op de achtergrond van deze man. Wat beweegt deze man eigenlijk zo te handelen en hoe komt het dat hij zich steeds meer gaat verharden in dat verzet tegen, uiteindelijk niet meer tegen het volk, want dat volk doet niets in Egypte. Ze krijgen daar niet eens de kans voor. Ze moeten werken tot ze erbij neervallen. Maar Farao krijgt steeds meer te doen met de God van Israël. Nou, hier liggen de kiemen van dat verzet van de Farao. En dan wordt het ook meteen duidelijk als later tijdens die 10 plagen. Ik stip het maar even aan om die lijn even door te laten lopen. Als tijdens die 10 plagen op enig moment de schrift zegt dat God het hart van Farao verhardde. Dan is dat niet het begin van dat proces, verharding. Maar dat begin van verharding ligt hier, in Exodus 1. Het verzet tegen Gods belofte. Tegen de vervulling van die belofte. Voorkomen dat het volk zich vermenigvuldigt. En voorkomen dat het volk optrekt naar het beloofde land. Op dit moment kunnen we een paar persoonlijke geestelijke lessen gaan trekken uit deze geschiedenis. Wat is het verschil tussen iemand die de Heere niet kent en die lijdt, en tussen iemand die de Heere wel kent en die lijdt? Wel, als we naar de buitenkant kijken, dan is er misschien helemaal geen verschil. Beide hebben evenveel verdriet. Beide hebben evenveel zorg. Beide hebben evenveel tegenslag. Het verschil tussen deze twee mensen wordt gemaakt, kijkt u even naar voren, door dat doopwond. Voor de een is het leven begonnen vanuit de belofte van de doop. En de ander staat zonder belofte in het leven. Want aan het begin van het leven, toen de Heere zich boog over het leven van die man of die vrouw, die op dit moment zo zwaar, misschien wel u, heeft de Heere niet alleen beloofd de vergeving van de zonde, de vernieuwing van het leven, de heiliging vanwege het bloed van de Heere Jezus Christus, maar stond ook in dat doopsformulier de merkwaardige uitdrukking dat God in zijn vaderlijke zorg het kwade kan gebruiken, dienstbaar kan maken aan de vervulling van zijn belofte. En daarmee valt meteen het lijden onder het bestuur, onder de voorzienigheid van de Heere. En krijgt lijden tegen de achtergrond van de belofte. En met het zicht op de vervulling van die belofte, namelijk dat God alle tranen van mijn ogen eens zal afwissen wanneer ik bij hem mag komen, krijgt het lijden opeens betekenis. Niet dat ik dan God in zijn handen ga begrijpen. Maar er valt licht vanuit de toekomst op het lijden nu. Licht vanuit de toekomst. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Op de tranen, het verdriet en het lijden hier en nu. Hetzelfde patroon wat we hier in Exodus zien aftekenen. Dat kan en mag ook de troost worden in het persoonlijke leven. De Heere regeert. En hij werkt niet naar de toekomst toe. Dat doet een koning, die probeert beleid te maken met het oog op de toekomst. Maar wie God kent, heeft een God die vanuit de toekomst naar het hier en nu werkt. En mij bij de hand neemt om zijn toekomst binnen te trekken. Dwars door het lijden en het verdriet heen. En dan zitten we meteen ook in de actualiteit van vandaag. Ik wil nog een paar dingen even kort benoemen. Dat geeft dus ook meteen licht en betekenis aan de kerkelijke verwarring van vandaag. Van verschillende kanten hoor je de vraag oprijzen, waar gaat dat naartoe? Wel, die vraag is al lang beantwoord. Het gaat toe naar de vervulling van de belofte, ik kom. Haastiglijk. En vanuit die belofte is God bezig om door de verwarring van het kerkelijk leven, door de moeite van de vervolgde kerk, bezig om die belofte te vervullen. Hij maakt dat dienstbaar aan de komst van zijn koninkrijk. En daarom kan Paulus ook zeggen, in de meest moeilijke omstandigheden, we zijn vol goede moed. En daarom eindigt Paulus' geestelijke testament in de brief aan Timotheus ook met hoop, verwachting, uitzicht en toekomst. En daarom kan een dichter in het Oude Testament zingen, in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem altoos vrezen. En mijn helper heten, al mijn troost en lust. Het zijn mensen die zijn gaan leven vanuit de toekomst van Gods belofte. Waardoor hun leven in het licht van die toekomst komt te staan. Er ligt nog één lijn open. Ik moet een aantal andere lijnen laten liggen. Maar er ligt nog één lijn open, gemeente, die ik wel voor u vanavond, omdat dat denk ik ook nodig is met het oog op de komende maanden, open wil leggen. Wat opvalt is dat de Heere niet alleen door deze gebeurtenissen heen het volk duwt in de richting van die belofte. Maar we moeten ook vanavond even constateren dat we iets niet lezen in Exodus 1. Wat we wel zouden verwachten. Namelijk de belofte die de Heere tegen Abram had gesproken in Genesis 15. De Heere had de aartsvader Abram een blik in de toekomst gegeven en tegen hem gezegd dat zijn nageslacht 430 jaar in Egypte zou leven. En dat ze daar een tijd van grote verdrukking zouden meemaken. Maar dat de Heere na die jaren het volk terug zou brengen in het beloofde land. Wij weten van die belofte dankzij Genesis 15, maar die belofte is wel doorgegeven in deze tijd binnen het volk Israël, anders had het geen plaats gekregen in de schrift. Maar wie doet daar wat mee? Waarom ontmoeten we in deze tijd niet een man als Daniel? Die tijdens het dagelijks Bijbellezen in Babel op enig moment bij Jeremia 25 is aangekomen en leest, zwart op wit, dat God na 70 jaar in de ballingschap Israël weer terug zal brengen in het beloofde land. En die belofte letterlijk voor de Heere openlegt. en zijn vinger erbij legt en God aan zijn woord gaat houden en aan de Heere voorlegt dat hij zich niet werpt op zijn eigen gerechtigheden, in tegendeel, hij vereenzelvigt zijn zonde met de schuld en de zonde van het volk, maar zegt hij tegen de Heere, wij werpen ons op uw gerechtigheden en uw barmhartigheden. Maar hier in Exodus 1 blijft het zo akelig stil. Waar zijn de bidders in Egypte? Hoe komt het dat er geen gebed is? Hoe komt het dat er geen pleiten is op die belofte? Hoe komt het dat er niet geworsteld wordt met de Heere? Hoe komt het dat de naam van de Heere niet wordt aangeroepen? Nou, wilt u het weten waardoor het komt? Ze hebben het buitengewoon goed gehad in Egypte. De ellende begon toen een farao opstand die niet erkende wat Jozef had gedaan en had betekend voor Egypte. Maar tot die tijd leefden dit volk in Gozen in grote welvaart, rijkdom. En zeg nou eens eerlijk, als je het hier beneden goed hebt, wil je dan weg? Is dat dagelijks uw gebed? Heere, vervul uw belofte. En neem me op. Want bij u is het beter dan hier. Nou, ik weet niet hoe het met u zit, gemeente. Maar als ik thuis op de bank zit. Je bent dankbaar met alles wat je krijgt. En je kijkt zo om je heen. Dan voel ik me hier aardig. En tegen de achtergrond van dit gedeelte moeten we misschien maar zeggen. Akelig goed thuis. Dan is er helemaal geen verlangen naar de hemel, toch? En dan kun je er wel wat over praten. Maar dan zit je zo vast. Ook aan het materiële, toch? En dan zeggen we wel eens tegen elkaar, nou ja goed, het lijkt me heel erg om elkaar te verliezen. Dat is ook erg, ik moet er niet aan denken. Maar is dat alles, wees eens eerlijk, is dat alles wat we erg vinden? We vinden het ook wel erg om dit mooie leven toch los te laten. Je huis, je meubeltjes, je goede dingen. Kijk, en daarom moet er een man in Egypte opstaan die Jozef niet gekend heeft. Want deze man wordt door God gebruikt om zijn volk te gaan ontwennen aan Egypte. Zodat ze zich daar niet meer thuis voelen en straks werkzaam gaan worden, en dan zitten we in Exodus 2... met Gods verbond en Gods belofte. En de naam van de Heere gaan aanroepen. Zodat God tegen Mozes kan zeggen, ik heb de stem van mijn volk gehoord. En ik heb gezien een verdrukking in Egypte. Ik zeg het niet voor u vanavond. Dat laten we maar aan u en de Heere over. Ik zeg het dan maar gewoon voor mezelf. Maar misschien heb ik het daarom wel nodig. Dat er soms van die momenten zijn in je leven. Dat je hier helemaal niet meer thuis voelt. Omdat over de schaduwkanten van dit leven heen. Het licht van de eeuwigheid valt. Dat uitzicht geeft op de woorden. Het is mij goed om nabij u te zijn.